solemn death. Vers 8 en 9. Mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlucht van mij weg, godlozen. De Heer heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen en al mijn smart verzacht. Het is uit Psalm 6 en daarvan het 8e en het 9e vers. Verder uit Gods heilig woord. U wens een woord te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in een zendbrief van de Hebreeën en daarvan het 4e kapitel. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rusten in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van uw schijn achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijkt dat sommigen in dezelfde rust ingaan. En degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang een tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdenszwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeel der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan in een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, ge mocht aan het einde van deze werkdag, waar de gelegenheid nog gegeven is om nog samen te komen onder het geklank van uw eeuwige getuigenis, ge mocht ons uw lieve geest nog willen verlenen. en dat het samen zijn in deze avond nog mocht zijn tot de verheerlijking van uw naam en van uw deugden. Dat het zijn mocht tot de verhoging van Christus als die enige borg en middelaar en zaligmaker, als de weg, de waarheid en het leven. En dat door middel van de prediking van uw woord nog zondaars levend gemaakt mochten worden, bedeeld met een leven dat nooit meer zal sterven, omdat het een eeuwig leven is. En dat alles wat niet gebouwd is op dat fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, dat het nog ontdekt mocht worden, eer dat het besluit zal baren, want als kaf gaat de dag voorbij. Wil aan uw volk gedenken in deze avond, geweet door welke wegen dat ze gaan moeten en geleid worden hier in dit leven. Gij hebt zelf door middel van die engel tot Elia gezegd, staat op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En het is een weg door diepten en door dalen, door bossen vol begroeid en zo menigmaal gesloten voor de stralen van de zonne der gerechtigheid. Maar dat het in de avond nog eens opgeklaard mocht worden en nog eens opgelost, en dat ge nog eens een stempel mocht zetten op uw werk in de harten van uw gunstgenoten, opdat ze de smader nog wat hebben te antwoorden, die rustelozer val, vreed en vredelmoedig zoeken. Dat uw erfdeel nog verkwikt werd onder de bediening van uw dierbaar getuigenis. Dat ze nog teerkost mochten ontvangen op de vaak zo moeitevolle weg door het meezicht der ellende. Dat hun harten gesterkt mochten worden ziende door het geloof op die overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis verdragen, de schande veracht en nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, voor dat volk dat zelf leert kennen als een biddeloos schepsel, verblijd nog door uw inkomst en door uw overkomst. We bevelen uw kerk, maar ook dit deel van uw erven, aan uw troon op. Wees ons samen nog gedachtig naar ziel en lichaam beide, en dat de uitgangen van deze avond nog mochten juichen tot de roem van uw doorluchte naam en tot de zaligheid van arme zielen. Wat ziek is en oud is en nabij de verdwijning, we bevelen het aan de troon uw genade. Gedenk ook aan die moeder die geopereerd is tot hiertoe. Maak het nog wel. Breng ze nog weer terug tot de man en kinderen. En heilig het andere harten. Al de weduwen en de wezen en de weduwenaars, bedragen ze op aan uw troon. Ook die jonge man die in de dag van morgen daarvoor het eerst onderzocht zal worden in dat hospitaal, zo ver van deze plaats verwijderd. Och, dat ze nog wat voor hem konden doen en mochten doen. Opdat hij zijn werk nog weer mag doen, waar hij zo lange tijd ervan verhinderd is geweest. Wil al de noden in de gezinnen vervullen van kinderen en kleinkinderen, wat onbereikbaar is voor ons, dat is niet onbereikbaar voor die, voor Lord. O, gedenk dan nog uit loutere genade. Wil met uw geest nog werken onder jong en oud, onder klein en groot, opdat we om God nog verlegen mogen worden en in de borgtochtelijke bediening van Christus nog een plaats mochten ontvangen en de kracht in onze zielen ervan ervaren. Gedenk ons naar de rijkdom van uw ontfermingen en geef ook hem die woord nog eens te brengen, nog een enkel woord tot stichting, maak het nog wel. En vervul uw getuigenis ook aan hem, dat geen dorsende nors niet zult muilbanden. En dat in de verzoening van al onze ongerechtigheden, om Christus willen. Amen. We zingen nu uit Psalm 25. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Het is het 8e en het 9e vers uit de 25e psalm.
Thank you.
geliefden. De apostel Paulus schreef aan de Filippenzen dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig en het is u zeker. Gedachtig aan die woorden vragen we vanavond bij vernieuwing uw aandacht voor het woord des Heren dat ge vinden kunt in Matthäus 2, vers 23, het eerste gedeelte. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Tot dusverre. We weten uit Gods woord dat Abraham, die man die is 10 maal in zijn leven verhuisd. 10 maal. De Heer Jezus, die is maar 1 maal verhuisd. En dat is geweest van Nazareth naar Capernaum. Verder heeft de Heer Jezus in zijn leven geen woonplaats gehad. Wij hebben voor 14 dagen zondagsavonds in het Engels iets gezegd over dit laatste vers uit Matthäus 2. Dat toen Herodes gestorven was, dat die engel Jozef verschenen is in een droom in Egypte, met de boodschap: sta op, neem het kindek en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kind zocht. Dat is voor Jozef en Maria een blijde boodschap geweest. Want vanzelf in Egypte, daar zijn ze voor een wijl beschermd en bedekt geweest vanwege de vijandschap van Herodes. Maar in dat land der duisternis hebben die mensen er zelf niet thuis gevoeld. Dat is wel te begrijpen. Dus daarom was het een grote blijdschap te vernemen dat ze weer terug konden. Maar die Jozef en Maria, die hebben niet in de gedachten gehad om weer ooit terug te keren naar het verachte Nazareth. Der hoofd en der hart, dat was vervuld met Jeruzalem. Gedachtig ook aan hetgeen Gabriel tot Maria gesproken had, toen hij haar verklaard heeft wat dat kindeke zijn zou. Dat hij zichzelf openbaren zou als de koning van Israël. En Jozef en Maria die hebben dat zo uitgerekend, dat als er ooit een tijd zou komen dat ze weer uit Egypte terug konden gaan, dat ze dan zekerlijk naar Jeruzalem zouden reizen en dat ze daar de woonplaats zouden nemen, de intrek zouden nemen. Maar dat is alles anders gegaan als dat zij beheerd hebben en als zij gewild hebben. Toen ze weggetrokken zijn uit Egypte, toen hebben ze gehoord dat daar Gelaas in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes. En dat die man, was ook een Edomiet vanzelf, dat die man met dezelfde vijandschap vervuld was waar zijn vader mee vervuld was. En toen waren ze bevreesd om naar Jeruzalem te gaan. Hoe lang dat Jozef en Maria op de grens met dat kind gestaan hebben, dat weten we niet. Ze waren blij dat ze uit Egypte waren. Maar nu de weg naar Jeruzalem, die was afgesloten en toegesloten. Daar hebben ze gestaan met dat kind. Gestaan voor een probleem. Totdat ze door goddelijke openbaring, niet door overreding van mensen dus, maar door goddelijke openbaring, vermaand, vertrokken zijn in de delen van Galilea. En dan staat er in die tekst, en daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad Nazareth, waar ze tevoren ook jaren geleefd hadden. We hebben bij de overdenking van die tekst opgemerkt dat vanaf het 12e jaar van Christus tot aan zijn 30e jaar dat er geen woord van vermeld staat in de Bijbel. En dan ook niet één woord. De vraag die rijst vanzelf op, is nu dat leven, 18 jaar, waar Gods woord niet van spreekt, heeft dat enige betekenis gehad? Er is totaal niets van vermeld. Maar we moeten vanzelf de gedachte ver wegwerpen dat dat leven van Christus in Nazareth zonder betekenis geweest is. We hebben vanavond enkele teksten uit de Bijbel die ons licht geven ook over die 18 jaar waar in Matthäus of in Marcus of in Lucas of in Johannes niets van vermeld is. Onze Heidelberger Catechismus die heeft verklaard in de 15e zondag, wanneer hij spreekt over het lijden van Christus, dat Christus de ganse tijd zijn levens, dus ook die 18 jaar en ook de eerste 30 jaar dat hij de ganse tijd zijn levens, maar dan volgt er in zonderheid aan het einde van zijn leven de toren Gods tegen de zonde des menselijke geslachts gedragen heeft. Dat is een van de zaken waar we vanavond bij open stil te staan. En we hebben nu voorgelezen Hebreeën 4. En daar staat ook wat in dat ons licht geeft over al de jaren waar de Bijbel over zwijgt. In Hebreeën 4, daar wordt gesproken over die grote hoge priester. Over het huis en de stad van God. Die in alles verzocht is geweest. Gelijk als wij. Doch zonder zonde. En dat vinden we ook in Hebreeën 2 vers 18. Dat de medelijden heeft met de zwakheden van zijn volk. En dat hij de zwakheden te hulp komt. Met andere woorden, dat hij ze sterkt en dat hij ze ondersteunt. Er zijn in het leven van een mens vier verschillende perioden. In de natuur dan spreken we over de lente, over de zomer, over de herfst en over de winter. En die vier perioden, die kunnen we toepassen op het leven van een mens hier op aarde. De lente, dat is het kinderleven. Zonder zorg. Opgewekt. Spelen. Daar wordt voor de kinderen gezorgd. Ze leven als zonder zorg op de wereld. Dan komt de zomer. En de zomer dat ziet op het leven van de jeugd. Wanneer een mens opgroeit. Wanneer de wereld voor hem open staat. Wanneer de wereld zoveel belooft. En wanneer een mens, ik bedoel nu zonder de overtuigingen van Gods geest. En de bewerkingen van Gods geest. Maar dan ziet er niet anders als vrolijkheid. En dan ziet een mens niet anders als genot. Als een mens in zijn jeugd. Mensen gebukt ziet lopen, dan denkt een, wat een tobbers toch, wat een tobbers. Want wij hebben in het leven zoveel om opgewekt te zijn. Om met verlangen de toekomst tegen te gaan. Straks dan gaan we trouwen. En dan hebben we het gevonden. Dan gaan we een leven krijgen van genot en van blijdschap. Gebeurt menigmaal dat een vader en een moeder zegt tegen die jongens of dat meisje. Je moet niet zo in de hurry wezen. Wees toch eens een beetje kalm. Maar ze haasten er zelf om te trouwen. Dat is in het generaal het leven van een jong mens. En hij ziet er niet anders als rozen voor zijn ogen. En vooral ook wanneer in een wettige weg, wanneer ze met kinderen gezegend worden, wat een blijdschap. Ik bezocht hier in een van de ziekenhuizen zijn moeder, een paar jaar geleden, die er eerst een kind gekregen had. En die vrouw die was zo blij. zo blij, een glimlach lag op haar gezicht. Ze zei, ik kan maar niet geloven dat dat kind nu van mij is. Dat dat kind van mij is. En dat is natuurlijk. O ja, dat is een zegen. Wanneer dat zijn mag. Want er worden zoveel kinderen geboren die al vervloekt zijn voordat ze op de wereld komen. En die zonder liefde door de wereld gaan. Vooral in de tijden die we thans beleven. Maar een mens die blijft niet jong. Nee. De herfst die komt. En wat betekent de herfst van het leven? Die herfst ziet op een zorgelijk leven. Voor dezelfde en voor de gezin. Bij de opgroeiing van de kinderen. Hoe zal die door het leven komen? En hoe zal die een bestemming krijgen? Veel meer zorgen. Als dat we in onze jeugd leven ooit ons hebben kunnen voorstellen. Maar er is ook een vierde tijdperk in het leven. En dat is de winter. De winter, dat is het stervend leven van de ouderdom. Wanneer ik vanavond, en we hebben vandaag ook nog in de huizen van weduwen verkeerd, wanneer je aan die weduwen vraagt of ze nog wat hebben om vooruit te kijken, de ene die zegt nee, de andere die zegt het is allemaal ellendig. En zo ga je maar door. Maar wat ik vanavond wil gaan preken, dat is in bijzonder over de lente van het leven. Niet zozeer over de zomer, of over de herfst en over de winter. Maar vanavond wil ik iets zeggen over het jeugdleven. Daar zijn mensen die in de jeugd door Gods geest bewerkt worden. We lezen in Gods getuigenis van een Johannes de Doper. Die wedergeboren was voordat hij op de wereld kwam. We lezen van Obadja dat hij de Heere vreesde van zijn jongheid af aan. We lezen in Gods getuigenis van een Samuel die toen hij zeer jong was in de tabernakel bij Eli gebracht werd door zijn moeder Anna. We lezen van een Timotheus die van kindse dagen de heilige schriften geweten had, die hem wijs konden maken tot zaligheid. Voor zichzelf was het vaak donker dat hij het niet bekijken kon. En dan heeft Paulus, die heeft geschreven tot zijn bemoediging, dat hetzelfde geloof dat in zijn moeder was. En ook in zijn grootmoeder, dat dat in hem was. Wat wel dat mensen, als een mens jong is, dat God hem opzoekt. En dat God hem met genade bedeelt. Je hebt op de wereld nog nooit een jong mens ontmoet die in zijn jeugd met de vreze Gods bezet is, die ooit gezegd heeft: wat jammer toch dat ik eigenlijk zo weinig van de wereld heb genoten. Dat zou je niet horen. Dus je zou wel het tegendeel vernemen. Dat ze nog in de wereld geweest zijn, geleefd hebben. De een kort en de ander langer. Want de zonde, dat is het grootste kwaad dat er op de wereld is. En het is nooit en nooit geliefd te waarderen dat een mens in zijn jongheid God mag zoeken en God mag vinden. En dat God tot zijn zielen van vrede spreekt. Ze zullen er nooit geen berouw van hebben. Nee. Wel van de zonde. Maar van de dienst des Heeren nooit. Dat kan niet. Maar nu denk ik vanavond aan twee mensen in bijzonder, waar ik iets over zeggen wil in verband met mijn tekst, dat Christus van zijn 12e jaar tot zijn 18e jaar, tot zijn 30e jaar, dus 18 jaar geleefd heeft in Nazareth. Zoals je weet uit Marcus 4, Christus was in Nazareth bekend als de zoon van de timmerman, als de zoon van Maria, niet als de zoon van God. Daar hebben ze geen oog voor gehad, want daar is geen persoon, gemeente, die meer bedekt en meer verborgen is als Christus. En we hebben in ons leven een goddelijke openbaring van noden om tot de kennis van Christus te komen. Vergeet dat nooit. Laat dat je altijd bijblijven. De eerste persoon ontdekt de tweede persoon. En de derde persoon, die past de tweede persoon toe door de Heilige Geest. Daar heb je de wederzijdigheid, in kort. Maar nu heeft Christus in dat Nazareth geleefd. Niet om met de zonden van dat Nazareth gemeenschap te hebben, maar om een getuige tegen de zonde te zijn. En om mensen uit de heerschappij der zonde te verlossen. Ik zei straks reeds, ik heb vanavond twee mensen in mijn gedachten. De eerste dat is Job en de tweede dat is David. Misschien weet ik het verder wel nou. Misschien weet ik het nu verder wel. wat ik wil gaan zeggen. We hebben van die twee mensen twee getuigenissen. Niet toen ze oud waren, of in de kracht van hun leven waren, maar toen ze jong waren. We lezen van Job in het 13e kapitel. Gij doet mij erven de misdaad mijner jeugd. En we lezen van David in Psalm 25. Gedenk niet der zonde mijner jongheid, nog mijn overtredingen naar de grootheid uw barmhartigheden. De Heer heeft van Job gezegd dat een man was vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Een man die de rechtvaardigmakende daad voor zijn eigen zielen heeft leren kennen. Een man die verzekerd was door de Heilige Geest van zijn aandeel aan God en Christus. Hij zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En op een andere plaats dan zegt en ik weet het, dat het mij tot zaligheid zijn zal. Wat een voorrecht. Oh, daar zitten hier nog enkele zielen vanavond, die tegen mij zeggen, oh man, als ik dat toch eens mocht zeggen, met bewustheid. Medeweten voor mijn eigen ziel. Wat zou mijn ziel toch verblijd zijn? Wat zou mijn ziel toch verheugd zijn? Want nu word ik zo vaak aangevallen, of het wel ooit waar geweest is. Of het waarachtige beginsel van het waarachtige werk Gods wel in mijn ziel is geweest. Vrezen dat ze dreigen bedrogen hebben. Vrezen dat het nog slecht af zou lopen. Vrezen dat het allemaal verstandswerk geweest is. Allemaal opvoeden geweest is. En zoveel meer, geliefden. Zoveel meer. We hebben straks gezongen op Psalm 25. Duizend zorgen. Duizend doden. Kwellen mijn angstvallig hart. Ik ga vanavond ook niet vertellen hier wat er soms in de harten van dat volk opkomt. Dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar die het weten, die weet het. Hoe dat het hun aan kan grijpen. Als straks de dood zal komen. En wat die dood voor de brengen zal. En dan de hele leven onder de waarheid geleefd. En onder de gebeden van Gods kinderen. Dat ze tijden gehad hebben. Dat ze Gods volk hebben horen praten. En dan dachten ze, soms zaten ze in een keuken. Dat ze heel dat volk niet zagen. Maar ze waren er toch bij en ze waren aan het praten. over de wegen Gods. En het is wel eens gebeurd dat die vrouw of die man die dingen vertellen, dat ze stilletjes tegen de eigen zei: Heren, daar ben ik geen vreemdeling van. Daar ken ik ook wat van. En dat ze uit die overredingen met David wel eens gezegd hebben, met deze dienstmaagden, waarvan gij zegt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Rut is heel de grens van Moab. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Bileam, die wou wel met dat volk sterven. Maar die wou niet met dat volk leven. Bij een kind van God is het anders. Die willen door dik en dun met dat volk. Die willen ze nawandelen. Ze zien het geluk van dat volk. En ze worden zo overreed dat die mensen wat gekregen hebben, wat de eeuwigheid zal verduren, waar ze niet aan twijfelen. Maar soms dan zijn er dagen en nachten dat de Heer zijn aangezicht verbergt en waar ze vroeger wel eens wat aan gehad hebben. Denk maar aan zoveel predikaties, dat het nu zomaar woorden zijn. En zo koud en zo hard, dat ze zeggen: Heer, ik weet het ook niet. En als ik nog maar eens een levendig gebedje had, en als ik nog maar eens een levende gezucht had. Maar och, het schijnt dat dat niet meer komt. Het schijnt dat dat niet meer komt. Dat het allemaal ellendiger wordt. Job, dat was een beweldadigd mens. David, die mocht zeggen in Psalm 71. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Dat kon die man met vrijmoedigheid zeggen. Daar had hij zijn eigen niet voor te schamen. Wat een weldaad om dat te mogen weten. En aan David, toen hij jong was, achter de schapen liep voor zijn vader in het land, met de harp, dat hij God loofde. O, wat een kostelijk, wat een teer leven heeft die man toch gehad. Daar staat in 2 Kronieken 17 dat Jozefat wandelde in de eerste wegen van zijn vader David. En die man die het in zijn later leven niet meer teruggehad. Wat in zijn eerste leven geleefd heeft. Het gebeurt zo menigmaal met Gods kinderen. Dat ze in de ouderdom niet meer kunnen komen op een plaats waar ze wel eens geweest zijn. Huntington, hij schrijft in een van zijn brieven, dat de eerste tijden van zijn leven, dat zijn de beste tijden geweest. Toen hij later trouwde met die vrouw van die burgemeester, toen is alles zo anders geworden. Dat afhankelijke leven dat hij met zijn eerste vrouw had in de armoe, dat was ze ook kwijt. En dat gebeurt zo menigmaal, mensen, want ja, misschien verveel je het wel dat ik het elke keer zelden zeg, maar och, houd dan maar een beetje vol een paar maanden misschien. Maar we hebben elke keer in ons leven wegen nodig om God nodig te hebben. Als Jezus een vette werd, dan sloegen we achteruit. En we zijn niet anders dan die man. We zijn van zelfde laken en pak. Ons vlees, dat is maar afwijken van de Heer. Dat is maar om ze werven en om doen. En dan worden we verkracht door het een. En dan worden we verkracht door het andere. O, als dat volk van God terugdenkt aan haar eigen leven, haar jong leven, soms tot in de nacht 2 uur, 3 uur, dat ze met een ere worstelde, dat ze de harten voor hem open leidde, dat ze niet konden gaan slapen voordat hij tot de zielen sprak. Ze weten die tijden, geliefden. Och ja, die tijden weten ze. En nu zij komen er zoveel tijden dat het anders is. Zoveel tijden dat het anders is. Ik dacht vanochtend nog toen ik over die tekst zat te denken en een beetje te schrijven. Toen schreef ik nog onnuttelijk. Daar de beslagen. Niet een ander, nee. Ik. Onnuttelijk. En een van onze oude leraars, toen hij ging sterven, hij zei op zijn sterfbed: Heere, ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. Ik heb het zo verknoeid. Zo verknoeid. En als ze over zichzelf denkt, dan moet ze zeggen: Heer, zelfs als wat David zei, en treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand zal rechtvaardig zijn voor u. En u komt een mens op de wereld in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren. En u moet door de onschuld van Christus onze schuldige zielen bedekt worden. Van het ogenblik dat we op de wereld komen en dan verder dat leven op de wereld. Je zou zeggen, wie heeft er nu enige leven gehad als Job met de Heer, als David met de Heer. En dat nu die man zegt: gedenk niet, of gij doet mij erven de misdaad mijner jeugd. En gedenk niet der zonde mijner jongheid. En hoe wisten die mensen dat? Door ontdekkingen des Heiligen Geestes. Christus heeft nooit geen zonde gehad en nooit geen zonde gedaan. En wat is nu het verschil tussen Christus en Gods kinderen? Wat is nu het verschil? Ik hoop dat door een exempel uit de waarheid je dat duidelijk te maken. Je weet dat Jozef die is gekomen in het huis van Potifar. En er is die jongen in zijn jonkheid onder een zware verzoeking gekomen. Een zware verzoeking. Maar de Heere heeft hem verwaardigd om weg te lopen. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Die Jozef, die is meer bevreesd geweest voor zichzelf dan voor die vrouw. Al was het een duivels instrument, maar meer bevreesd voor zichzelf. En er is kinderen die zegt dat Jozef in zijn jonkheid overwonnen heeft, de zonde overwonnen door weg te lopen. Wij hebben een zondig hart, geliefden. Een hart dat vervuld is met alle boosheid en met alle ongerechtigheid. En u heeft Christus in de staat van zijn vernedering. En dat is geweest van het begin van zijn mensenwording hier op aarde tot aan het einde van zijn leven. Nu is Christus met alles aangevallen. We hebben het vanavond u voorgelezen. In alle dingen verzocht, gelijk als wij. Maar wat was het voorrecht van de Heer Jezus? Dat de zonde hem niet vatten kon. Want hij had een reine ziel. Die nooit door enige zonde besmet en bevlekt is. Je leest van Job, de eerste keer, toen al die kinderen werden weggenomen. Daar zegt hij, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren die zij gelooft. In het tweede kapitel dan komt die vrouw. Die zegt, zegen God en sterf. Is dat een God om te vrezen en te dienen? Maak er maar een eind aan. En dan staat er dat Job zei tegen die vrouw. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Een recht antwoord en een zuiver antwoord. Maar dan staat er ook dadelijk bij in dat kapitel. In dit alles zonder de Job niet met zijn lippen. Hij bleef met zijn lippen gereformeerd. Maar van binnen ging het verkeerd. En straks dan gaat men in het derde kapitel. Dan gaat hem de dag vervloeken toen hij geboren was. En de nacht. Waarin ze zeiden een jongske is ter wereld gebracht. Ik heb het niet verder uit te breien, mensen. Oh nee, het is niet nodig. Ik heb het niet verder uit te breien. Maar een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Die bruisende natuur van een mens, die niet anders als de zonde wil, de wereld wil, de hel wil, dat is onze natuur. En een duivel die maakt onder de toelating van alles gebruik. van alles. Door zoveel verschillende wegen. Paulus, die schrijft aan de Korintiërs ten opzichte van de duivel, de lichten die zijn ons niet onbekend. En het is gelukkig, gemeente, dat we niet alles te vertellen hebben. Het is gelukkig dat we niet alles te zeggen hebben. Maar als dat nu eens alles eruit moest komen, wat er van binnen omgaat en afspeelt in het hart van een mens, er zou geen mens op de wereld met je willen leven en kunnen leven. Maar die genade dat God de mens omtuigt en dat God de mens bewaart, de oude Athene, die is zo kostelijk gezongen in Psalm 66, die ons bewaart, ons leven, die voor ons zorgt, tot ons behoedt, opdat we niet vallen of beven, ja, dat die slibberen onze voet. Kostelijk. En uw Christus, die heeft 18 jaar geleefd in Nazareth, en er is geen woord van gerept. Maar die is dag en nacht bezig geweest in de dingen van zijn vader. Die is altijd bezig geweest om Gods welbehagen te doen. En hij zegt in Psalm 40, uw wet is in het midden mijn zegenwans. Toen Jozef en Maria hem vonden in de tempel, als ze aan hem gevraagd hadden, met eerbied gesproken, zou je hier niet willen blijven zitten in het midden van die leraars? Dan had hij gezegd, graag. En daarom zegt hij ook, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders. Maar hij is meegegaan naar Nazareth. Hij was zijn ouders onderdanig. En daar heeft hij, als jongen van 12 jaar, daar heeft hij 5e gebod al onderhouden en vervuld. En de zonden van 5e gebod al verzoend, als borg en middelaar. De apostel die zegt dat een zonde tot zonde geworden is, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En ook voor dat jonge leven dat Gods volk leeft, daar is een fontein geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En een apostel is een ander punt. De apostel Paulus die schrijft aan de gemeente van de Romeinen in het 8e kapitel van die Christus, van die grote voorbidder, die altijd leeft, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Mozes die doet een kort gebed. Heere, heel ze voor zijn zuster Mirjam en ze wordt genezen. Maar de Heere Jezus die blijft doorbidden, bij dagen en bij nacht. En die heeft ook in die jaren in Nazareth, toen hij zijn woonplaats in Nazareth had, die heeft voor zijn volk gebeden. Die heeft voor zijn volk gepleit bij zijn vader. En die heeft de noden van dat jonge leven aan zijn vader opgedragen. Die heeft is altijd werkzaam geweest, opdat ze niet in de klauwen van de duivel voor eeuwig zou verstrikt raken, maar dat die Christus ze beschermen zou, die ons beschermde in het grootst gevaar. En hoe ouder dat we nu mogen worden, mensen, en hoe langer op de wereld, en hoe meer onder de ontdekkingen van die Heilige Geest, hoe langer hoe meer, dat die Christus voor ons betekenis zal krijgen. Rutherford die zei, ik kan van hem, van Christus, nooit verzadigd worden. En ik kan van hem nooit genoeg genieten. Want hij is de grondslag van de zaligheid. Maar hij is ook de bron van het leven. En in hem vinden ze een oplossing voor al de ongerechtigheid. Zoals we daar samen van gaan zingen. Uit het vijfde vers van de 22e psalm. Gij immers Heer, gij zijt door wiens macht ik uit een buik weleer ben voortgebracht. Aan moeders borst vertrouwd ik op uw kracht van gans harte. Zij wierp mij reeds op u in baren smarte, gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen, of gij zijt, o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Het is uit de 22e psalm en daarvan het vijfde vers. Dat leven van Christus in al de jaren dat hij hier op de wereld vertoefd heeft, dat is geweest een Godverheerlijkend leven, want hij heeft nooit zijn eigen eer gezocht, maar de ere desgenen die hem gezonden had. Het is een zelfopofferend leven geweest. Want daar staat van zijn eigen broers dat ze in hem niet geloofden. Hij heeft samen moeten wonen met een familie die hem als de zoon van God niet gekend hebben. En niet herkend hebben. En wat dat voor die Christus geweest is, mens. om in zulke omgeving te leven en de tijd door te brengen. Christus heeft dat verdragen. Er staat in Hebreeën 12 dat het kruis verdragen heeft en de schande veracht heeft. Zoals we in het begin van avond zeiden, ze hebben hem aangesproken als de zoon van de timmerman, maar niet als God erkend. Hem in zijn goddelijke natuur naar beneden gehaald. En hij is op die wereld gekomen voor mensen die van nature geen betrekking en geen beheer te hebben. Nee. Hij is te zijner tijd, staat er, voor de goddelozen gestorven. Voor de goddelozen. Hij is een vloek geworden, niet in een vloek veranderd, maar een vloek geworden voor degenen die onder de vloek zijn. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als we nu genade mogen hebben, mensen, dan worden we elke dag gearresteerd. Elke dag. Dan in het een en dan in het ander. En we zullen er nooit en nooit boven komen. Dat gebed van die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Christus heeft niet doelloos geleefd, nee. Maar een opofferend leven heeft hem geleefd. Die is groot geworden in de stank van de zonde, van eeuwigheid in de hemelse heerlijkheid vertoeft, met de Vader en de Heilige Geest en de Heilige Engelen, en hier op de wereld in een geslacht, met een geslacht geleefd van boosdoeners. Van een God vergetend volk. Van een God verzakend volk. En van een God verlatend volk. En hoe menigmaal vindt dat volk van God het hier niet terug. Dagen zonder getal. En ze kunnen er nog niet bedroefd over lezen als ze het willen ook. Dat moet allemaal van de hemel geschonken worden. Dat moet allemaal komen uit kracht van de voorbeden van die hoge priester. Uit kracht van de voorbeden van Christus. Bedekt en beschermd. En verlost en bewaard. Israël. Die kon zelfs de Jordaan niet in, al waren ze in verbond overgenomen aan Sinaï. En met al de weldaden die ze genoten hadden, ze konden geen stap in het water doen. Ze hadden verdronken. Maar de ark, die heeft ze bevrijd, Christus. Het zichtbare teken van de tegenwoordigheid Gods. Die het voor zijn volk opneemt voor tijd en voor eeuwigheid beide. En nu staat er in Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Christus die heeft in die 18 jaar een eenzaam leven geleid. Eenzaam. Gods lieve volk, dat wordt ook een eenzaam volk. Eenzaam ben ik en verscholen. Met de wereld kunnen ze niet meer mee. En ze willen er niet meer mee ook. Nee, De navel is afgesneden. Dat lees je in Ezekiel 16. Ze kunnen niet meer mee. En ze willen er niet meer mee. Dan willen ze liever aan de voeten van God sterven. En van Christus sterven. Dan de wereld in te gaan. En met de wereld te leven. Maar nu in dat eenzame leven dat Christus geleefd heeft. Daar wordt die kerk nu uit bediend. Door die borg en door die middelaar. Want oh, er zijn ogenblikken mensen. Dan is het wel eens een wonder dat ze er nog zijn. Als ze er leven dat achter de licht overdenken. Wat de priemen dat er door haar hart al gestoken zijn. Soms van een man, van een vrouw, van kinderen. Van degene die met Achitofel aan dezelfde tafel gegeten en gedronken hebben. O, wat moet dat volk er toch doorheen. Bij dagen en bij nachten. Maar ik, de Heere, word er niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. En weet je wat nu met dat volk is, mensen? Dat volk, dat komt er door. En dat volk, dat komt eruit. Omdat Christus er doorgekomen is. En omdat Christus eruit gekomen is. Gij zaagt uw strijd bekroon. Met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhoorig kroost. Altijd bij u zou wonen. We gaan weer eindigen voor vanavond. Het is maar een enkel woord. Maar we hadden beheerte. Om over die tekst nog wat te zeggen vanavond. En natuurlijk, het blijft dan begin. Want het blijft een begin tot in de eeuwigheid toe. Maar dat het weinige dat we vanavond ervan gezegd hebben, dat de Heer het mocht heiligen en mocht zegenen aan onze harten. Dat we onze tijd niet mochten verbeuzelen. Niet in ledigheid doorbrengen, maar aan de borsten der vertroosting mochten gebracht worden. En aan die lippen hangen waar genade op uitgestort is. En dat we in Christus ons leven mogen vinden. Dat is een leven dat niet sterft. Dat is een leven dat erft. En dat erven, dat begint hier aan deze kant van Graval. De Heere verkwikken zijn erfdeel met hetgeen wat we uit de waarheid u hebben voorgehouden. En dat Christus door het geloof in onze harten mocht wonen. Meer en meer een gestalt in ons mag krijgen. En in de liefde geworteld en gegrond. Dat we met heilige jaloersheid vervuld mogen worden, als we het nog missen. Och, Christus, die is op de wereld gekomen voor een missend volk. Voor een volk die niets bezit, maar die alles kwijt is. En bij hem is er een volheid die nooit zal uitgeledigd worden. Zolang als die weduwe bij de profeet lege vaten had, de olie die vloeide. Maar toen er geen lege vaten meer waren, stond de olie stil. De Heere heilig het nog, al was het maar voor één mens vanavond. Dan zou het rijk beloond zijn. Als het de eeuwigheidsvruchten mag voorbrengen. En nu ben ik net zo arm als ik jullie ben. Ik kan het aan niemand van jullie geven. Oh nee, mijn armen zijn te kort. Maar er is er één die het geven kan. En dan staat er is Psalm 81. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeet, mild en overvloedig. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegenen en heiligen. Past het nog toe door de kracht van uw lieve en eeuwige geest. Gedenk de gemeente met de rampdragers. Gedenk ons ook voor de aanstaande rustdag. En voor al hetgeen wat verricht zal worden. Och dat het in uw goddelijke, alles goedmakende gunsten mocht wezen. Zie een gunst van bovenop ons neder. Gedenk aan de ouders en aan de kinderen. Aan alle zieken en kranken. We dragen het op aan uw troon. Gedenk ook aan een van de ouderlingen die hier vertoefd heeft. Enkele dagen bij zijn kinderen. En in de dag van morgen weer terug hoopt te gaan naar zijn vrouw en betrekking in de gemeente. Och, maak alles ook met hem wel en ons te samen voor en toe bereiden om u te ontmoeten. En dat in de verzoening van onze zonden om Jezus willen. Amen. Uit Psalm 97, het zesde vers. Het zesde van 97, de minnaars van de Heer. Verbreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt zijn boze hand die op hun onschuld woen. Het zesde van de 97ste psalm. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.